Leerhuis. Nummer 23. Dat is voor de statistiek. En hebben jullie allemaal papiertje genomen? Nee? Kijk eens. Ja. Doen we dat even. En, ja, komt ie. Kijk eens, Arwin, als je iedereen verder voorzien, dan gaat dit weer hierheen. En dan gaan we het eerst maar eens even lezen. Ik lees 23 versen vanavond. Maar het is ook deels verhalend. Dus wees niet ongerust. Er staat boven de doop van Cornelius. Dat is er boven gezet door het NBV. En dat gaat ook op de duur gebeuren in dit hoofdstuk. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van het Italiaanse cohort. En die man die heette dus Cornelius. Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Dat is een heiden, hè? Heb je het door? Cornelius is een heiden. Ja? Goed. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan, nou het staat er niet, maar dat horen we zo wel. En vroeg, wat is er, Heer? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als een offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe, dat is Jaffa, om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft, dat wisten we nog van de vorige keer waar hij zat, bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Ja, dat was ook voor die rotte lucht, weet je nog, en voor die onreinheid. Toen de engel die met hem gesproken had, was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voor de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem klaargemaakt werd, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen, ga je gang, nou ja, er staat gewoon, sta op, staat er. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem, wat God rein heeft verklaard, zal jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem, wat de derde keer gezegd wordt, dat vermeldt Lucas niet, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier 3 mannen die naar jou op zoek zijn. Ga meteen naar beneden, ga zonder aarzelen, met hem mee, want ik heb hen verzonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt, wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden, Cornelius een centurio, een rechtvaardig man, hoor je het, die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel nog wel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen en te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Nou ja, te zeggen hebt. Goed. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. De volgende dag gingen ze samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe, om precies te zijn 6, gingen met hem mee. Dat is hem. We gaan maar even kijken naar, naar het huis. Kijk, wie zal er aan de deur kloppen? Hier is, heb ik het huis van Simon de Leerlooier. Althans, dat hebben ze erop gezet, op een bord. Ik moet zeggen, als je een eindje daarachter het doorsteekt, dan kom je ook aan de haven en aan het water. Ja? Dus dat is het huis. En dan krijg je nog een keer het huis van dichtbij. Kijk, de Zakariënfamilie woont er tegenwoordig. Zo zit hij. En of je maar wil kloppen voordat je naar binnen wil gaan. Nou, geintje. Nou, laat ik hem nog even zien. Wij zijn daar geweest namelijk jaren geleden. Dus ik heb dat er even bij op zien te zoeken. En dat is dit keer gelukt. Dat is de afbeelding. Ja, daar komt hij. Zie je, dus ik dacht dat moet ik gewoon vastleggen. Ja, ik weet niet voor wie. Maar bij deze kan je even een klein beetje een indrukje hebben van wat het is. En Jannie vroeg mij ondertussen, dat staat dan op de... Maar die kunnen we niet, die zei, wat gebeurde er hier dan? Ik zat ook even na te denken, wat was het ook alweer? Paulus, nee, Petrus, die zat op het dak en die kreeg een visioen waaruit bleek dat aan de heidenen het evangelie ook verkondigd mocht worden. Zo heb ik dat toen kort gezegd. Vandaag doen we er iets langer over. Ja? Goed. Nou, ik denk dat is leuk, gewoon even om dat te zien. En ik heb hier ook wat dingen liggen over Caesarea. Dat ga ik niet doorsturen, dan kan je straks alleen degene, de liefhebbers, die gaan er gewoon zo meteen naar kijken. Er staan nog een paar leuke dingen in. Dus hoe het was vroeger, Caesarea, waarom heet dat nou Caesarea? Ja? Gewijd of ter ere van. Hier zie je hoe het tegenwoordig is, dus dan moet je even een paar bladzijden terugslaan. Dan zie je wat er nog van over is. De overblijfselen. En dan hebben ze natuurlijk ook een paar mooie dingen lekker gerestaureerd, zoals die... toren van, kan even niet op de naam komen. Goed, ligt nog een mooi ding. En de folder van het Nationaal Park, want het is het Nationaal Park Caesarea. En daar moet je dan ook nog voor betalen om daarin binnen te mogen gaan. En daar staat ook heel netjes op, kleiner de plattegrond en wat er nu nog is en wat je daar kunt bezichtigen. Prachtig theater overigens. Als je in het theater staat, zie je de zee. En als je je laat klinken of gaat zingen, ah, dat is prachtig jongens, heb je geen microfoon nodig, ik sta met zo'n ding op mijn hoofd, heb je daar helemaal niet nodig. Goed, nou dat is even ter inleiding, dan heb ik die dingen gezegd. Goed, de lijn in dit gedeelte waar we mee bezig zijn, en ik zeg het even, opdat het als het je niet opvalt, nu opvalt, Petrus die is nu aan de gang, hè? Die is aan het rondreizen. Of in ieder geval, hij gaat naar de kust. En dan geneest hij, weet je het nog, Eneas. En hij wekt Tabitha op. Hij heeft al 2 mensen. En nu komt de derde, Cornelius. Zo kan je Handelingen ook eens lezen. Ik, oh, eerst Eneas. En moet kijken wat dat uitwerkt. Dan Tabitha, en wat werkt dat allemaal uit. En nu Cornelius, nou, dat wordt de eerste heiden die zich bekeert. Maar hij is al een vroom iemand, en daar zullen we het zo meteen over hebben. De indeling, die heb ik maar even op papier gezet. Ik loop hem even met je langs. Dat is altijd voor de liefhebbers. Sommigen houden helemaal niet van indelingen, maar... Het visioen van Cornelius, dat is eerst 8 versen. En dan ga je de andere kant binnen, bij Petrus, hè, wat huis wat je net gezien hebt. Die krijgt daarboven op dat dak, hè, daarboven was een dak, en daar krijgt hij een visioen. Dat is van 9 tot 16. Dan gaat Petrus de mannen van Cornelius ontmoeten. Dat is 17 tot 22... Hij ontvangt hen als gasten, vers 23a. Petrus ontmoet Cornelius en ze spreken met elkaar over de visioenen. Toespraak van Petrus, daarna de ingreep van Gods geest, de doop van Cornelius en Petrus die vervolgens als gast in het huis van Cornelius verblijft. En dan ga je hoofdstuk 11 alweer binnen, waar Petrus verslag uit gaat brengen aan Jeruzalem en in Jeruzalem. Zie je? Dan, het lijkt wel een geschiedschrijving, is het niet. Maar zo heb je een beetje de lijn te pakken. En daartussendoor zie je hoe de gemeente de werking van de gemeente, maar ook de bouw van de gemeente. Hoe dat allemaal gaat. He? Goed. Het is ook het langste verhaal uit Handelingen. Dat hecht ik ook aan om dat even te zeggen. Het langste verhaal uit Handelingen, het telt 66 versen. En Lucas, die vertelt de gebeurtenissen uit dit verhaal ook nog een keer, maar dat snap je al als je je overzicht er goed bij hebt gehouden, in Handelingen 11, vers 1 tot 18. Nou, dan heb je ook iets gehoord over de indeling, hè, wat wel belangrijk is. En dan gaan we naar de versen toe. Goed. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort en die heette Cornelius. Het was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Dat is vers 1 en vers 2, die heb ik je nu gelezen uit de NBV. Caesarea, ja, dat is een stad ter ere van de Caesar. Stad gebouwd voor de keizer, om het zo maar te zeggen. Ter ere van de keizer. En die is gebouwd ter ere van keizer Augustus, om precies te zijn. De stadhouders die woonden daar ook min of meer. Stadhouder Pilatus woonde hier. Er is een steen gevonden waar zijn naam nog op staat zelfs. Dus dat is heel interessant. En het is dus altijd de residentie geweest van landvoogden als Felix en Festus bijvoorbeeld. Ik noemde maar een paar die in Handelingen ook weer naar voren komen. Hier wonen ook veel heidenen. En een van de oorzaken is natuurlijk dat er een heel cohort gevestigd is. Centurio heeft een cohort onder zich. En dat zijn 600 tot 1000 man. En dat is aardig wat in die stad. Goed. Hij is dus een centurio, die Cornelius. We gaan wat over Cornelius ontdekken, want dat gaat Lucas vertellen. En straks wordt dat aangevuld. Hij is een centurio. Een hoofdman over 100. Zo kan je het vertalen. Want in cent hoor je 100. Ja, cent is 100ste van. Goed. Het Romeinse leger, dat bestaat uit legioenen. Dat bestaat uit legioenen. En een legioen, dat is weer verdeeld in cohorten. Een legioen is 6000 man. Ja? Even voor de duidelijkheid. En elk legioen is weer verdeeld in cohorten van 600 tot 1000 man. En elk cohort wordt weer verdeeld onder 6 centurio's. 6 hoofdmannen. Zo wordt het ook wel eens vertaald in oudere vertalingen. Ja? In Caesarea is gevestigd het cohors secundum Italica civium Romanorum. Oftewel, het tweede Italiaanse cohort van de Romeinse burgers. Als ik het precies vertaal. Ja? En dan moet je je voorstellen, dan denk je, oh, dat bestaat dus uit Romeinse burgers. Mis. Het cohort bestaat voor een groot gedeelte uit vrijgelaten slaven en uit Syrische soldaten, die ze gewoon in het leger gehaald hebben. Zo ging dat toen ook nog wel. Nou, Cornelius, ja, hij behoort tot de legertop, dus hij heeft wel iets met Romeinse goden, denk ik. Nou is daar ook een mogelijkheid voor, want er was een prachtige tempel, daar zijn de overblijfselen nog van, een prachtige tempel van Roma. En dat is een verpersoonlijking, zeg maar, in een god van Rome. En in de tempel van Roma vereerden ze dus eigenlijk een soort Rome, het Romeinse Rijk, als ook de keizer. Zo moet je een beetje zien, dan zeg ik het netjes. Dan staat er letterlijk van die Cornelius. Als ik verder ga dus, met die Cornelius heten, dan gaat het verder. Hij is vroom en godvrezend. Dat is dus met ontzag voor God. Met heel zijn huis. Hij is vroom en godvrezend met heel zijn huis. Dat is mooi. Vroom, Eusebes. Daar hoor je het woord goed in. Ja? Bij alle Griekse woorden die we in het Nederlands hebben, waar eu heb, is eu is goed. En Eusebes betekent eigenlijk, ja, je kan het vroom noemen. De diepste betekenis is godsvruchtig. Ja? En dat staat tegenover Azebes. Goed zo. En Azebes is in ieder geval, A is altijd een ontkenning, dus dat betekent goddeloos. Hij is dus niet goddeloos, hij vereert ook geen afgoden, hij is godsvruchtig. En waarin kan hij, of zullen we het dichterbij halen? Neem er twee lagen, waarin kan jij godsvruchtig zijn? Dat is mooi, want dat kan ik hier leren. En als ik de NBV-vertaling neem, dan blijft het wat oppervlakkig. Hij geeft veel aalmoezen. Dus als je maar veel geld geeft, of dingen, dan ben je godsvruchtig. Ik zal je vertellen wat er letterlijk staat. En sommige vertalingen doen daar ook recht aan. Hij doet veel daden van ontferming. Zie je? Daar horen die aalmoezen wel bij, maar dit gaat dieper. Hij doet veel daden van ontferming. En dat doet hij aan het volk. Aan welk volk denk je? Precies, het Joodse volk. In Lucas 7, vers 5, daar zien we ook een centurio. Dat is apart, hè? En die laat dan, want het wordt tussen terloops wordt het even vermeld, dat hij een synagoge voor de Joden laat bouwen. Deze centurio, en vers 6 heb ik op je papiertje gezet, deze centurio, die heeft ook verstand van de geestelijke wereld. En waarom, denk je? Jaren geleden ooit is over gepreekt, herinner ik me. Ja. Lees maar eens mee, op het blaadje, dat hij tegen Jezus dus zegt. Ook ik ben iemand, en ik heb gewoon de NBV maar genomen om het gewoon eenvoudig te houden hier, die onder andermans gezag staat. En zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tot één soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Waarom heeft hij nou verstand van de geestelijke wereld? Dat blijkt hieruit. Hij zegt, met u is het net als met mij. Ik sta ook onder andermans gezag en dat staat u ook, Heer Jezus. Ja? En als u tot de een zegt, kom, dan komt hij. En tot de ander ga, dan gaat hij. Nou, sommigen leggen dat uit als super alleen engelenbediening. Hè? Van kom engel en ga engel. Maar ik heb het uitgelegd als kom, ja, en ga weg. Dus hij heeft gezag, hij heeft ook gezag in de geestelijke wereld, Gods gezag, die door Gods geest in hem werkt. En zodoende kan hij engelen gebieden en kan hij demonen uitdrijven. Prachtig. Neem je een heel diepertje nog even rond die hoofdman in Lucas 7. Dat is prachtig. En ja, ik denk als je Jezus volgt, dan kan je dat zelf dus ook wel wat meer nog weer oefenen, toch? Nou, dat was een tip. Voor mezelf en voor jou. Goed. Cornelius dus, die doet daden van ontferming aan de Joden. En wat doet hij nog meer? Waaruit zijn godsvrucht dus blijkt? Bidden. Er staat, hij bidt altijd tot God. Dat is nogal wat. Sommige mensen zouden zeggen, je moet niet overdrijven. Hij bidt altijd tot God. Hij gelooft in de God van Israël. Mooi, hè? Dus dat werkt bij hem. Maar overgaan tot het Jodendom, dat wil hij niet. Dan is hij trouwens ook zijn baantje kwijt. En de wetten onderhouden, sowieso. Dan zeg ik het netjes. Hij is eigenlijk een grensfiguur, als je het vanuit de Joodse kant bekijkt, een grensfiguur van het Joodse geloof. En de Joden zullen dus de neiging hebben om hem buiten te sluiten. Want die trekken de lijn rein, onrein, goed, niet goed, verkeerd, wel heel scherp. Joden sluiten hem buiten. En weet je wat het mooie is, wat we hier zien? God sluit hem niet buiten. Vind ik zo mooi. En toen dacht ik vandaag, hoe ga jij, hoe ga ik om met grensfiguren in het volle evangelie? Ja, die moet even... Daar heb je hem, hè? Nou, Petrus krijgt ook nog een lesje uit de hemel straks. Dus wij ook al. Het is een goeie om over na te denken. Hoe ga je daarmee om? Sluit je buiten, omdat die... En dan kan je allerlei dingen invullen. Of gaan die daden van ontferming verder door? Zo, op die manier. Vers 3. Op een dag kreeg hij omstreeks 9:00 een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius. Om 3:00 's middags is dat. Dan is Cornelius aan bidden. 3:00. Als je een beetje op de hoogte bent, dan weet je dat dat ook een Joodse gebedstijd is. Ja? En als je bidt, nou weer voor jezelf, als jij bidt, dan kan er dus iets gaan gebeuren. Er kan zomaar een engel binnenlopen, maar er kunnen nog hele andere dingen gebeuren. Toch? En dan ziet hij in een gezicht duidelijk een engel van God bij hem binnenkomen. En die zegt tot hem, Cornelius... De engel noemt hem dus bij zijn naam. Prachtig, hè? De hemel ziet hem. Ja? Misschien zien andere mensen hem niet, maar de hemel ziet hem. De hemel ziet jou. En Gods hemel gaat op dit moment open. En dan gaat er opzij wat je zichtbaar waarneemt. Daar ligt een geheim in. Ja? Dat kan je zelf ook beleven. Want al die zichtbare waarnemingen. Als je echt tot die binnenkamer komt. Dan gaan de dingen opzij. Als je echt een ontmoeting met de Heer krijgt. Dan gaat opzij wat je zichtbaar waarneemt. En dan spreekt Jezus. Dan spreken engelen. Dan ontvang. Ja, ik hou het maar persoonlijk. Ontvangen jij en ik. Woorden van God. Cornelius, hij wordt bevestigd in zijn leven vanuit de hemel. In Gods hemel kennen ze hem, Cornelius. Dat is prachtig, toch? Zijn naam is gekend in de hemel. Ja? Maar het is een heiden. Het is een centurio. Ja, er gaat nog wel wat gebeuren. Het is ook goed als ze mij en jou... Denk aan jezelf. In de hemel kennen. En zeggen, ik wil Heer in uw hemel nog meer gekend zijn. En niet dat de Heer dan wat dan doet. Maar dat het door je leven heen gaat. Door Gods geest. Hij ziet duidelijk een engel bij hem binnenkomen. Dat staat er. Hoe weet Cornelius nou dat dit een engel is? Dat is ook een typisch, heel leuk. Lijkt het in geschiedenisverhaal te zitten. Is natuurlijk niet zo. Hoe weet Cornelius nou dat dit een engel is? Ik zie hier verder er niks van. Maar als je nou eens kijkt naar vers 30. We kunnen ook wel wat vergelijken hier. Dan zie je vers 30 van hetzelfde hoofdstuk. Cornelius antwoordt, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis... Het namiddaggebed, om 3:00. Toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak, Cornelius. Nou, dan gaat er wat hij gaat zeggen. Ja? Een man in een stralend gewaad, en hij weet, dit is een engel. Ja? Hij voelt iets aan daarvan, van die geestelijke wereld. En dat vind ik het mooi. En dan krijg je vers 4, even hoe het verder gaat... Pak even een paar versen. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, Heer? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Dat lees je ook in vers 31. Ja? Ze zijn aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nou, tot met vers 6 even. Ik las één vers verder. Hoe begint het? Vers 4. Letterlijk. Hij houdt zijn ogen op de engel gericht. Ja? Apart, hè? Ja, ik geef het maar even aan. Hij houdt zijn ogen op de engel gericht. Nou kan je denken, als iemand zijn ogen erop gericht houdt, dat hij verschrikt is of zo. Maar dat is een interpretatie. Je kan ook interpreteren, zijn aandacht wordt getrokken en hij is benieuwd. Zo. En hij wordt, nou hij heeft ontzag, dus wordt ook enigszins bevreesd. Dat hadden in het Oude Testament de mensen ook wel, als ze een engel des Heren tegenkwamen. En dachten ze dat ze dood gingen of dat ze iets verkeerds gedaan hadden. En hij zegt, gaat er dan verder, wat is er, Heer? En wat zegt de engel dan? Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Dat zie je ook in vers 31. Cornelius, je gebed is verhoord. Wat staat er hierbij? Je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Hij voegt iets toe, hè? Als je meedenkt. Ja? Letterlijk, hier zowel als in vers 31, je gebeden en je daden van ontferming, luister goed, zijn omhoog gegaan. Ja? Zijn omhoog gegaan tot gedachtenis voor God. Ik zou er bijna zeggen en zijn engelen, maar dat staat hier niet. Ja? Tot gedachtenis voor God. De Naardense Bijbel voelt het aan. Die vertaalt, ze zijn omhoog gegaan in het gedenken van God. Dus God gedenkt dit. God gedenkt Cornelius. In Gods hemel worden die daden dus gezien. In Gods hemel worden die daden bekend. De hemel heeft Cornelius in het vizier gekregen. En hoe Gods hemel werkt, dat zie je in zijn leven. Cornelius heeft Gods instelling. Hij doet zijn gebeden. Ja? Hij doet zijn gebeden steeds weer. Daar is contact met boven. Er is contact met de God die hij vereert. De God van de Joden, om het maar even zo te zeggen. Hij doet zijn daden van ontfermen. En dat doet hij omdat hij gelooft in God. Omdat hij God lief heeft. Dat doet hij niet om te presteren, van ik ben een goede christen en dan moet ik wat doen. Of om iets goed te maken, ik heb het verkeerd gedaan en dan ga ik even contraprestatie leveren. Nee, dat doet hij omdat hij gelooft en lief heeft. Daar ligt de kern. En het leven van deze, luister goed, van deze onbesnedene gaat dus omhoog. Zomaar de hemel in. Nou, dat kan toch niet? Nou, dat gebeurt. Cornelius blijft geen heiden. De hemel blijft niet gesloten voor hem. Het goede nieuws is, de hemel gaat voor hem open. De hemel gaat open voor Cornelius. Hij kan rekenen op Gods hulp. Hij krijgt deel aan Gods heil. En als je denkt, wat moet ik daar nou mee? Nou, dan ga je hem even naar jezelf toe draaien. Ja? De hemel is open voor jou. Ja? Je kan rekenen op de hulp van God. Je krijgt deel, steeds meer deel aan Gods heil. Gods geest mag in jou verder doorwerken. Als jij dat wilt. Zo, dan heb je hem gewoon even persoonlijk gemaakt. Voor mijzelf, voor jouzelf. En die engel, nee, die is nog niet klaar, want die geeft nu een opdracht aan Cornelius. Moet je je voorstellen dat er een engel binnenkomt En dan zegt hij wel, nu zendt mannen naar Joppe. Dat is 50 kilometer, dat ligt voorbij Utrecht. En ze hadden niet de auto voor de deur staan. En de openbaar vervoer was ook nog niet zo best geregeld. Dat hadden ze niet. Dus het was lopen geblazen. Ja? Zend mannen naar Joppe en laat Simon, die de bijnaam Petrus heeft, komen. En als je nou naar vers 22 kijkt, vers 22b. Gewoon eens even meekijken. Dan staat daar, ze antwoorden, ik pak hem even helemaal, dat is makkelijker. Cornelius en Centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt, dat staat er niet. Er staat om uw woorden te horen. Ja? Om uw woorden te horen. En wat zouden die woorden van Petrus zijn? Dat zijn Gods woorden. Ja? Dus om te luisteren wat u te zeggen, een beetje vlak vertaald vind ik. Ja? Ja, om Gods woord te horen, om uw woorden te horen. En lezen we dan ook in Handelingen 11 vers 14, want daar zie je hetzelfde verhaal weer terugkomen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik zeg wat er staat. Die zal woorden tot je spreken, waardoor jij behouden zult worden, jij en heel je huis. Dat is de letterlijke vertaling van het Grieks wat er staat. Ja? Mooi, hè? Oké, mannen, kom op. Naar Simon en Joppe. Daar gaan ze. En ze weten één ding. Hij verblijft bij een leerlooier. En dat is ook aan een huis, in een huis, bij de zee. Aan de zee. Nou, vers 7, toen de engel die met hem gesproken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. Nou, dat is kort, hè? De engel gaat weg. Cornelius laat twee huisslaven komen. Het zijn geen soldaten voor de duidelijkheid. En één vrome, godsvruchtige soldaat. Dat is altijd goed als die meegaat. Heeft ook wapens bij zich. Je weet nooit wat er onderweg zich voordoet. En bovendien heeft hij dan in ieder geval een aantal verklaringen zeggen. Dan komt er in ieder geval minimaal twee. In ieder geval, dan komt er iemand aan daar. De boodschap komt over. Zo. Ja. Nou ja. Voor wat het is. Voor wat het is. Die godsvruchtige soldaat die in zijn verblijf. Dus die blijft al lang bij hem, staat er eigenlijk. En hij legt hen uit waar het om gaat. En stuurt hen naar Joppe. Naar Jaffa. 50 kilometer naar beneden, van bovenaf, van Caesarea. En dan ga je, Tel Aviv lag daar nog niet. Hè, maar iets verder dan waar Tel Aviv nu ligt. Daar ligt tegenwoordig, daaronder ligt Jaffa. En dat was toen Joppe. Zo is het. Mooi. En, dan gaat het verder. De volgende dag. Want nou gaan we op het volgende visioen verder. Want die visioenen steken op elkaar in. Hè? Dan kan je zien hoe Lucas dat heel handig doet. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Goed. Hier begint dus het gezicht, het visioen van Petrus. Verplaats zich even naar Joppe op het dak, het huis waar je net gezien hebt. Goed. Drie mannen zijn ondertussen op weg naar Joppe. Die zijn er al bijna. En we kijken dus hoe Petrus het dak opklimt om te bidden. Het dak is namelijk een vrij rustige plaats van het huis. Want die mensen binnen dat huis, die... Juist. Dus daar gaat hij rustig heen om zich af te zonderen. Voor jezelf ook goed hoor, je hoeft niet op je dak te gaan zitten. Snap je wel? Maar dat je je geestelijk even afzondert. Dat je even afzondert voor de Heer. En dat doet hij een aantal keren overdag. De grondtekst zegt dat is omstreeks het zesde uur. En dat is dus 12 uur. Dus we zijn versprongen van 3 uur gisteren naar 12 uur vandaag. Heb je hem? Ja? Oké. Onderweg hebben die mensen overnacht. En nou komen ze zo meteen aan. En dan staat er, en het geschiet, dat staat er letterlijk. Hij krijgt honger en hij laat een hapje eten klaarmaken. Ja. Dat is mooi, hè? Hij gaat zelf door met bidden. Ja? Zelf blijft hij bidden. En dan gaat het verhaal verder. Dan geschiet er een extase op hem. Een extase. Bij extase heb ik altijd gedacht dat iemand buiten zichzelf raakt. Ja. Een extase, en ik zeg het heel kort, het is mijn formulering, is een geestelijke situatie. God die geest is, maakt een mens, bijvoorbeeld jou, bij vol bewustzijn, vrij van zijn, van jouw zichtbare beperkingen. En dan laat hij jou dingen zien die boven alles uitgaan. Dit is de normale manier van in extase geraken, voor de duidelijkheid. We kennen een negatieve manier. Ja? Geesten en iemand die buiten zichzelf raakt, geen controle meer heeft over zichzelf. Dat is er dus niet, dat zien we ook hier, bij Petrus. En dan gaat het verder, want dan gaan we krijgen, dan zien we wat er uit de hemel komt. Kijk maar even mee. Vers 11. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp, dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Goed. In hoofdstuk 11 vers 5 zie je dit ook. Dat is leuk, want het schuift in elkaar, het wordt een paar keer herhaald. Ja? Waar je dat ook doorkrijgt, en je denkt, want hij gaat het later weer vertellen. Toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ja? Ik werd gegrepen door een visioen, staat er. Petrus ziet de hemel geopend. En God openbaart aan Petrus vanuit zijn hemel iets wezenlijks. Letterlijk staat er daalt een groot voorwerp op hem neer. Iets als een groot laken. Andere vertalingen zeggen dat kan ook iets als een fijn linnen. Linnen is bijzonder, hè? Goed, denk maar aan het linnenkleed van Jezus. Vastgebonden aan de vier beginpunten, wij zeggen aan de vier hoeken. Ja. En vanuit de hemel, stel ik me zo voor, laten de engelen dat neerdalen tot vlak voor hem. Want als het daar blijft, dan kan hij niet zien wat erin zit. Logisch, hè? Ja? Hij kan nu in het laken kijken. En hij ziet alle viervoetige wezens van de aarde. Hij ziet de wilde dieren. Levensgevaarlijke dieren als wolven en leeuwen. Hij ziet de kruipende wezens van de aarde. Het is heel interessant dat het NBV deze twee vermeldingen tot één vermelding heeft gemaakt. Ja. De kruipende wezens van de aarde. Hij ziet slangen en andere reptielen. Hij ziet de vogels van de hemel. En in hoofdstuk 11 vers 6, maar dat zal logisch zijn als je net naar vers 5 gekeken hebt, daar zie je datzelfde weer. Ja? Want dan vertelt hij ook weer hoe dat gebeurde. En gaat vers 13 dan verder. En ik vertaal het maar voor je. Vers 13. Van hoofdstuk 10. Hij hoorde een stem zeggen, ga je gang, Petrus, slacht en eet. Er staat, en er geschiet een stem tot hem. Ja? En er geschiet een stem tot hem. Sta op, Petrus. Dat is 1, werkwoord. Slacht, nou dat is nogal wat, dat is 2. En eet. Ja. Een stem. En in 11 vers 9 zie je dat een stem is uit de hemel. Ik hoop dat ik het allemaal, ja. Een stem uit de hemel. Dus die stem die hij hoort, die komt uit de hemel. Maar dat had je wel erbij bedacht, hè. Alhoewel het in dit vers, wat we nu lezen, niet staat. En mijn vraag is dan, als je een stem, er geschiet een stem tot hem, ja, wie spreekt er dan hier? Wie spreekt er? Is het een engel? Ja, inderdaad. Is het Jezus? Is het God die geest is? Nou, dat misschien heb je al meegekeken, maar dat zie je in vers 19. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tot hem. Dan zie je, dus God, die geest is, die spreekt hier tegen hem, inderdaad. En Petrus moet 3 dingen doen: opstaan, slachten en eten. Ik denk dat dat ook voor ons geldt, ja? Dan kan je zo over nadenken, hoe moet ik dat dan uitwerken? Dan heb je een leuke tussendoor. Opstaan, dat zal ik je uitleggen. Hij moet in actie komen. Ja? Hij moet in actie komen. Hij is volop aan bidden. Sta nou eens even op. Kom nou in actie. Want de Heer spreekt. En hij moet gaan doen wat de Heer zegt. Slacht deze dieren en eet ze. En misschien dat je het al meevoelt, omdat je toch het hoofdstuk gelezen hebt en kent. De Heer heft hier dus een duidelijke barrière op. Kom nog, als je denkt van. Want vers 14, Petrus antwoordt: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten wat verwerpelijk of onrein is. Oké. Dat is apart. Nou, kijk maar even in Deuteronomium 14. Een hele hoop spijswet. Dan pakken we 14 maar even uit Deuteronomium. Deuteronomium 14. Even kijken, de goede. Vers 3. Ja, vers 3. U mag niets eten dat door de Heer wordt verafschuwd. De volgende dieren mag u eten: runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, reeën, steenbokken, spies, bokken, antilopen, wilde schapen. Ik dacht dat ze aan het spies zaten, maar goed. En alle andere dieren die gespleten hoeven hebben. Dus hoeven die helemaal gedeeld zijn en bovendien hun voedsel herkauwen. Dat zijn de dieren die je wel mag eten. Maar dieren die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. Kamelen, hazen, klipdassen. Het zijn herkauwers, maar ze hebben geen gespleten hoeven. Daarom gelden ze voor ons als onrein. En zwijnen hebben wel gespleten hoeven, maar ze herkauwen niet, daarom moet u ze als onrein beschouwen. Eet geen vlees van dierlijke dieren afkomstig en raakt hun kadavers ook niet aan. Alles wat in het water leeft en vinnen en schubben heeft, mag u eten, maar die gezonde vinnen of schubben niet. Dit geld moet voor u gelden als onrein. Nou, ik noem maar even iets. Ja? En sommige christenen hebben deze wetten nog steeds, of hebben ze weer ook in Pinkster opnieuw ingevoerd. Dat ze zeggen, nou, dan mag je bepaalde vissen niet eten. Ik zal er niet over uitweiden. Goed. Maar Petrus, die denkt, die ziet het ook allemaal. En die heeft Deuteronomium 14 en ook andere, heeft hij wel goed in zijn hoofd natuurlijk. Wat dacht je? Ik heb nog, in geen geval doe ik dat. Ik heb nog nooit iets onheiligs, iets onreins gegeten. En veel dieren in dit laken, want dat zijn ze allemaal, zijn dus ook onrein. En de Heer heeft gezegd, sta op, slacht en eet. Nou, vers 15. En voor de tweede maal hoorde hij de stem: wat God rein heeft verklaard, zult jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat is toch prachtig? Wat hij daar ziet op dat laken, dat komt nog uit de hemel. Ja, dat vind ik een hele leuke. Dat laat God zo voor zijn voeten neer. En de engelen doen dat. Dan kan hij zo zien. En dan krijgt hij ook nog de opdracht, nou, eet er maar lekker van. Zo. Goed. God spreekt hier voor de tweede keer, hè? Wat God rein verklaart, moet jij niet als onheilig beschouwen. Omdat dit laken met die dieren en ook onreine dieren regelrecht waar vandaan komt, uit Gods hemel. En in Gods hemel is alles rein en heilig. En God heft dus het onderscheid op tussen rein en onrein. Alles wat hij geschapen heeft, is rein. als God geen onderscheid maakt, dan moeten mensen dat ook niet doen. En Jezus laat dat ook zien in zijn leven, voor de duidelijkheid. Dan gaat hij een keer bij een fariseer naar binnen. En dat doet hij geloof ik in Lucas. Ik ga zo even teksten van opzoeken. Maar dan was hij zijn handen niet. Nou, jij hebt geleerd dat je voor het eten je handen moet wassen. Heb je je handen wel gewassen? Die fariseeën denken, wat krijg ik nou binnen? Ja, dat is in Lucas. We zoeken hem even op. Dan heb je hem bij de hand. Lucas, even kijken. Lucas 11. Lucas 11. Vers 38. Nou goed, hij is uitgenodigd in vers 37. Nadat hij uitgesproken is, dan mag hij naar binnen. En dan gaat hij aanliggen aan tafel. Dat spreekt me wel aan, moet ik zeggen. Hij ging gewoon aanliggen aan tafel. En je denkt, nou dat is toch prima. Toen de fariseer dit zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Dat doen alle Joden nog. Als je dan in een Joods hotel bent, dan zie je ze allemaal in die hoek gaan. En dan gaan ze met zo'n schepdingetje, water, en dan gaan ze de handen netjes wassen. Nou, dat is ook keurig hoor. Maar de Heer zei tegen hem, ach jullie fariseeën, de buitenkant van de beker en de schotel, die reinigen jullie. Maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dat hij toch niet gelijk dat huis uitgetrapt is. Daar zijn we toch wel weer verbaasd over. Ja? Dwazen heeft hij die buitenkant gemaakt. Die de buitenkant gemaakt heeft. Niet ook de binnenkant gemaakt. Zegt hij dan. Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes. Dan is niet meer onrein voor jullie. Ja? Dan is niets meer onrein voor jullie, zegt het MBV. En weet je wat er nou staat? Dan is alles rein voor jullie. Dat staat er. En ik snap dat je wil benadrukken bij rein, onrein. En je zegt, dan is niets meer onrein. Nee, er staat, ik denk dat MBG het ook zo vertaald heeft, dan is alles rein voor jullie. Met dat je jezelf geeft, en ik vertaal even wat hier staat, met dat je daden van barmhartigheid en ontferming doet, is alles rein voor je. Want Jezus verbindt dat met elkaar. Hij heeft het niet alleen over de buitenkant. Dan moet je dingetjes doen. En dan moet je ook je handen wassen. Hij heeft het over, het komt uit de binnenkant voort. En bij jullie, zegt hij tegen die fariseeën, zit daar roofzucht. Moeten ze opruimen. Ja? En als het goed is, zit er bij ons steeds meer ontferming en liefde van God. Naar de ander, naar elkaar. Zo. Prachtig. Hij zegt, dit werkt bij jou van binnenuit, of ik zeg, ja, het werkt bij jou, bij mij, van binnenuit, als je Gods geest laat werken in je. En kijk er ook nog maar eens Marcus, want anders denk je dat ik het uit één evangelie haal, maar het is toch algemeen van Jezus hoor, dat hij dat leert. En dat is een mooi onderwerp trouwens wel. Marcus 7, vers 14. Marcus 7, het is even bladeren, maar dan heb je ook wat. Vers 14. Marcus 7, vers 14, daar staat, nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij, luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Ik ga geen dingen invullen nu. Maar je snapt het, hè? Wat je naar binnen krijgt. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Zie dat? En dat bedoelt hij geestelijk, hè? Zodat je niet denkt aan wat anders. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Wie denkt, waar heeft hij het over? Hij zei tegen hen, begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken, omdat het niet zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Mooi, hè? Ik kan een heel onderwerp van maken, maar ik denk, ik pak dat er toch even bij, zodat je weet dat Jezus de lijn, dat hier de lijn doorgegeven wordt die Jezus al bewandelde. En hij heeft natuurlijk, hij heeft rekening gehouden met mensen. Hij heeft niet steeds gezegd van, je moet dat en je moet dat. Want zo was Jezus niet. Hij was liefdevol, vol ontferming en hij zal zijn handen ook wel gewassen hebben op een gegeven moment. Maar op dit moment juist niet. En dan zegt hij, waarom niet? Goed. Nou, dan zijn we bij vers 16. Ja, Handelingen 10. Vers 16, tot driemaal toe hoorde hij de stem. Dat is Petrus, hè? En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Dus voordat hij kon beginnen met slachten en eten, is het alweer verdwenen. Dat is wel komisch. Drie keer spreekt de Heer. Hier staat niet wat hij nu zegt. Dat heb ik al gezegd, hè? Maar hij is vastbesloten, de reinigings- en spijswetten hef ik op. Dieper nog, de scheiding tussen Joden en heidenen, doe ik teniet, is opgeheven. En Petrus spreekt niet meer tegen. Ik heb niet het idee dat hij het al begrijpt helemaal. En dan wordt het voorwerp terstond, staat er, letterlijk, weer in de hemel opgenomen. Nou, dan gaat het verder. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Petrus, ik denk dat hij God niet altijd bij kan houden. He? Als ik zo kijk wat er allemaal gebeurt. Hij loopt denk ik van binnen een beetje vast als hij, terwijl hij over dit visioen nadenkt. En dat hij niet vast blijft zitten daarbij, maar dat hij er wel uitkomt, dat laat ik je zien als je kijkt in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk. Dan staat er, hij zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Zie je het? Dan zie je de lijn, dan zie je hoe die... Maar dat heeft hij nu begrepen. Dat heeft hij nu begrepen. Dat is prachtig, hè? Dus hij legt het visioen uit. Hij ziet de dieren die hij ziet, dus. Dat zijn eigenlijk de heidenen, dat zijn de volken. Dat zijn de heidenvolken, zou je ook mogen zeggen. Hier staat dan heidenen. Maar ik heb nog niet gekeken wat er in het Grieks staat. Ik kom een volgende keer wel tegen. God verklaart dus de volken rein. Aan hen mag het evangelie verkondigd worden. En het is een belangrijke omwenteling, hè, in het hele gebeuren. Ja, want we hebben Paulus, en Paulus die doet rustig aan, maar die zal apostel van de heidenen zijn. En dan zie je dat Petrus, die heel erg belangrijk is, dat die hier via zo'n visioen, en dan gaan de dingen gebeuren. En dan krijgen we een hele ommekeer in, dat het ook aan de heidenen gebracht mag worden. Bekeer je maar en geloof in Jezus. In vers 44, doe ik het goed? Ja. In vers 44 lees je dat God dat ook bevestigt, dat hij allen rein verklaart. Want dan staat hij te preken, terwijl Petrus, vers 44, nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Dat is nogal wat, ja? Ze staan er allemaal te luisteren, ik denk ook vol verlangen. God, die Geest, is daalt neer. En hij pakt die mensen. En hij vervult die mensen. Dat geloof ik. En hij zei niet, oh nee, joh, je moet eerst nog gedoopt worden in water. Dat is daarna ook wel gebeurd. Vind je die prachtig? Hij heeft God volle hordes. Goed. Leuk. De heidenen, ook heidenen, vers 45, als je goed kijkt, worden dus gedoopt in de Heilige Geest. Nou, even terug. We zaten bij 17 en 18. Ze moeten een beetje doorvragen waar Simon woont. Maar nou staan ze bij de poort en ze vragen naar Simon Petrus. En dan vind ik het leuk, hè? Dan gaat het in vers 19 verder. Lees maar mee. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga met één naar beneden en ga zonder te aarzelen met hem mee, want ik heb hen gezonden. Dus dan spreekt God. Ja? Die hadden we, dat lijntje hadden we al, hè? Terwijl Petrus nog nadenkt over het visioen, ik denk erover bid, erover met God zoek te spreken, van gedachten te wisselen, zo intens dat hij, er wordt toch buiten vrij hard geroepen, hij zit boven op het dak, zo intens denk ik dat hij het roepen buiten helemaal niet hoort. Dat is allemaal opzij geschoven, weet je nog? Hij ging eerst in die extase, ja? En dan zegt God tegen hem, zie, drie mannen zoeken je. En dan zegt hij, en ik vertaal het voor je hoe het verder gaat, sta op, dat hebben we al eens eerder gehoord, sta op, daal af, want hij zit boven op dak, en ga met hen zonder onderscheid te maken, omdat ik hen gezonden heb. Ja? Ja, zonder aarzelen, ik vind het leuk. Zonder onderscheid te maken, omdat ik hem gezonden heb. God, die geest is, hij neemt altijd een initiatief. En zijn geestesadem leidt dit hele gebeuren. Zoals hij, als het goed is, met zijn geestesadem mijn leven mag leiden, verder wil leiden. Zoals hij, als het goed is, met zijn geestesadem jouw leven vanaf vandaag nog weer verder mag leiden. Zodat het leven blijft, zodat de werking van zijn geest, zijn adem, doorstroomt. Dat is leven. En zodra het stilstaat, stilstaand water is dood. Zo. En gaat het dan verder. Vers 21. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die jullie zoeken. Wat is de reden van jullie komst? Ze antwoordden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen heeft. Petrus daalt dus af. Dat zien we. Hij stelt zich voor. En hij vraagt waarom ze gekomen zijn. En dan introduceren ze in vers 22 Cornelius. Hoor je hem weer? Een centurio. Maar ze voegen nog iets toe aan wat we al wisten van Cornelius. Voegen ze nog iets toe. Een rechtvaardig man. Mooi, hè? Kan je er ook weer bij zetten. En weet je wat een rechtvaardig man, een rechtvaardig mens is? Kan je hele studies overhouden. Over rechtvaardigheid. Een rechtvaardig mens is iemand die doet wat God wil. Zo is die. Simpel, hè? Dus doen wat God wil, dat is rechtvaardig leven. En dan kom je nog tegen en je denkt, oh, daar moet ik nog iets op veroveren. Dat moet nog iets verder werken in mijn leven, Heer. Daar moet ik nog iets meer grip op krijgen. Dat u door kan werken in mijn leven met wat u wilt, met en in mijn leven. Het is een rechtvaardig man, Cornelius, met ontzag voor God. En in zijn leven gaat hij niet aan God voorbij. Heel het volk heeft een goed getuigenis over hem. Waarom? Hij doet daden van ontferming. We hebben het gehoord. Hij bidt altijd, hij komt in de synagoge. En deze Cornelius heeft van een heilige engel, nou dat is bijna een vloek, als hij dat op dat moment echt tegen de Joden zei, een godspraak ontvangen. Dat is schokkend. Het is een religieschok. Een geloofsschok. Een engel van God verschijnt notabene aan een heiden. Ja. En Lucas noemt hem zo mooi, want die wil het duidelijk naar voren halen, een heilige engel. Ja. Staat ook vaak dat hij een engel zegt. Maar hier wil hij even erop nadenken. Een heilige engel, want we hebben het over heilig en rein. Ja. Heiligheid en heidenen. Dat blijkt in de toekomst samen te kunnen gaan. Vanaf dat moment. En de godspraak van die heilige engel, hem te halen naar zijn huis en woorden van hem te horen. Dat staat er. Hem te ontbieden, als je het precies uit Grieks wil hebben, naar zijn huis en woorden van hem te horen. Naar zijn huis. Ja? Je hebt het gezien. En van die deur kloppen. Ja? En het huis van een heiden. Handelingen 11 vers 14 zegt, letterlijk, hij zal woorden tot u spreken, waardoor u behouden kunt worden, u en uw hele huis. Die hadden we al een keer gelezen. En voor Joden kan dat helemaal niet, Joden en heidenen samen. Maar Paulus zegt hierover, die hebben we ook al gelezen, dat geen mens, geen enkel mens als verwerpelijk of onrein beschouwt. Dat je geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Ik denk dat dat deze dag, nu ten dagen ook nog, geldt dus. Ja, dat is mooi hè. Kom je wel eens tegen dat je dan denkt, oh, moet ik me toch wel iets bijstellen hier. Ja? Nou, ik wel althans. Goed, dan vers 23 tot slot. Daarop nodigt Petrus de mannen uit om binnen te komen en biedt een onderdak. De volgende dag gaan ze samen met hem op weg en enkele broeders uit Joppe gaan mee. Petrus nodigt hen uit binnen te komen. En de volgende dag gaan enkele broeders, dat zijn christenen dus, met hem mee. Hoeveel denk je? Ik had het gezegd geloof ik hè. Zes, waar haal je dat vandaan? Oh, omdat ik het gezegd heb, ja. Dat vind je in 11, hoofdstuk 11 vers 12. Dat is leuk als je dat gaat vergelijken. De geest zei tegen hem, ja, zetten ze natuurlijk ook weer zonder aarzelen, zonder onderscheid met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld. Ja? En ongetwijfeld heeft Petrus hun eerst wat verteld over dat visioen natuurlijk. Dat begrijp je wel. Anders had hij toch echt narigheid gekregen. Dan hadden ze geweigerd om zich te verontreinigen, om met heidenen mee te gaan en nogal naar het huis van een heiden. Dat kan helemaal niet. Hij weet, Petrus, dat hij naar Cornelius mag gaan. Hij weet dat hij hem woorden van God mag meedelen. Dat is mooi, hè? Dan gaat hij gewoon naar, en hij gaat de woorden van God meedelen. En hij gaat ook naar een zeer belangrijke stad, Caesarea, in Israël. En ook dit zal weer zijn uitwerking hebben. Weet je waarom dit zijn uitwerking heeft? Ja, precies. Dus Gods geest werkt. En God. Ja, en God leidt het allemaal. Dus als jij je leven laat leiden door de Heer, dan kom je steeds beter terecht. Vind je het niet prachtig? Misschien dacht je al dat je goed zat. Ja, nog veel verder. Maar dan in die volle, ja, wat moet ik nou zeggen? Flow. Beweging van Gods geest voor je leven. Nou, daar wou ik het bij laten. Ik wil eerst bidden. En dan gaan we zingen. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Ik bid dat u het ook verder aan ons hart zalft. Dat we ja, er iets in ons leven mee kunnen. Het gaat niet om waarheden en waarstelligheden. Heer, u bent degene die in ons wil werken. In ieder van ons persoonlijk wil werken. Die door wil werken met wat u nu vanavond laat zien. Gewoon wat hier gebeurt in levens van mensen. En we zegenen elkaar. Ook de mensen thuis, we zegenen jullie om daarmee aan de slag te gaan. We bidden voor de zieken. En denk aan Dick, ik zegen je. Ik roep ook die ontsteking in een hal toe, ook die wetteloze geesten. Bestraf in de naam van Jezus. We zegenen je samen met Nelk om het goed te hebben. Het verbart, ook daar die ontsteking. We straffen in Jezus naam, ook die wetteloze geest. En we zegenen je met herstel en genezing in de naam van Jezus, samen met Ria. We zegenen elkaar, Heer, om met uw woorden verder aan de gang te gaan en het leven eruit te laten komen. Ja, waar? In ons leven. Dank u dat u dat leidt. Amen. En we gaan zingen met elkaar. Oh, ik zal...